Ik ben nerveuzer dan ik had verwacht. Het heeft met een aantal dingen te maken. Het belangrijkste is dat ik de ochtend heb meegemaakt. En ik sta hier nu met zoiets van, wat ga ik daar nu nog aan toevoegen? Het was allemaal zo herkenbaar. En een tweede reden, en eigenlijk de belangrijkste, is dat ik een verhaal hier ga vertellen dat ik nog nooit publiek heb verteld. Als je zo af en toe gaat spreken of lezingen gaat geven, dan doorgaans dat zo variaties van hetzelfde. En hier ga ik de eerste keer publiekelijk komen vertellen over een burn-out. Over een nog lang niet geslaagde burn-out. Waarvan ik helemaal niet kan zeggen of dat het beste is dat mij ooit is overkomen. En waarvan ik nu kan zeggen, het gaat niet speciaal goed eindigen. Ook niet slecht, ik ben er, hè. Maar er is nog geen einde. Het is een verhaal zonder einde. Het eindigt vandaag. 10 november 2018. En het begin is altijd een beetje moeilijk, maar we moeten ergens beginnen. Ik heb maar 20 minuten. We gaan beginnen. Het gaan heel simpele PowerPoints zijn. Dit is het ook. Ik ben te moe voor moeilijke PowerPoints. Het begint in 1989. Ik ben 19. Ik zit op mijn kamer, ik kijk naar buiten, door het raam, en ik zie op het dak van de buren een merel zitten. In het licht van de ondergaande zon. En ik denk, fuck. Ik denk, fuck. Niet alleen omdat ik een vuilgebekt mens ben, maar omdat ik zo net een boekje over het zenboeddhisme heb gelezen. En dat boekje heeft mij kotsmisselijk gemaakt. Ik was een student, eerstejaarsstudent scheikunde, in die tijd. En het begon mij duidelijk te worden dat ik een verkeerde keuze had gemaakt. Ik was scheikunde beginnen studeren. Ik was de natuurwetenschappen beginnen studeren. Omdat ik in de jaren 80, we zijn in 1989, in de jaren 80 iets te veel verleid was geweest door populaire, new age, esoterisch-achtige boeken over de verbinding tussen de natuurwetenschappen en de Oosterse filosofie. Ik zie een aantal mensen die oud genoeg zijn om die tijd te hebben meegemaakt. Dus de titels plannen. En ik zat daar in scheikunde en dat viel dik tegen. Niet alleen was ik helemaal niet van het juiste hout gesneden om een wetenschapper te zijn, maar van die overlap met de Oosterse filosofie was niet te veel te merken. En hoe meer ik in mijn vrije tijd las over de Oosterse filosofieën, des te minder die Oosterse filosofieën leken op de Oosterse filosofie die ik verondersteld was te ontdekken in de wetenschappen. En één boekje dat ik rond Pasen, net voor ik aan de blok ging beginnen, want ik ging er toch door zijn, las uit de bibliotheek van Deurne nabij Antwerpen, was Inleiding in het Zen-boeddhisme. Ik las dat en ik was compleet gevloerd. Om twee redenen. Ten eerste, ik begreep er niks van. Het stond vol met heel bizarre verhalen over heel bizarre mannen in China en in Japan, die heel bizarre dingen zeiden als, wat is het ontwaken? 3 pond vlas. Wat is de diepste waarheid? Een cipres in de tuin. Wat is de Boeddha? Hou je vast, een strontkrabber. Ik ga het voor de rest proper houden in mijn praatje. En ik was gevuld door 2 emoties. Enerzijds, wat is dit? Oosterse filosofie, dit? Zo rock'n'roll? Zo vrij buiterig, zo kras, zo grappig, zo... Huh? En ik versta daar niks van. En ten tweede, ik wil ook zo zijn. Ik versta niks van heel die zen En op dat moment heb ik besloten, dit wordt de rode draad van mijn leven. Eind de jaren 80 hadden wij, jongelingen, wel nood aan een rode draad in ons leven, want het zag er niet al te proper uit. De Berlijnse muur stond er nog, die koude oorlog bleef maar duren. Het milieu ging, wetenschappelijk bewezen, stillen naar de knoppen en het was ook heel duidelijk dat daar niet in ingegrepen ging worden. Mijn klasgenoten, tenminste in de middelbare school, waren verdeeld tussen de juppies, de toekomstige go-getters, en de tristige new wavers. Ja, als je aan hen vroeg, hoe is het? Wow, een beetje depressief. Ik wou iets anders. En dat boek in overzin leek mij te zeggen, ja, dat bestaat. Er bestaat iets dat anders is en dat al lang bestaat en heeft traditionele vormen en doen jong. En ik zat daar te kijken naar die merel. Het aantal gefronste wenkbrauwen neemt toe. Ontspan u, het komt allemaal goed. Ik zat daar te kijken naar die merel en ik vroeg me af, is die merel zen? En één kant van mij zei, ah ja. Natuurlijk is de merel zen, want de merel is natuurlijk. Is gewoon wat hij is. Hij is één met de natuur en zichzelf. Hij landt neer, hij kijkt en met een tik tegen de lucht vliegt hij weer weg. Een ontzagwekkende eenvoud van er te zijn. En dat leek iets met die zen te maken te hebben. Tegelijkertijd, naast dat ontzagwekkende, eenvoudige er zijn, was er voor mij de complete huivering. Want wat zag ik? Een beestje dat uit een ei was gekomen, dat wat rondvliegt om wormpjes te eten en uiteindelijk zou doodvallen of zou opgegeten worden, waarschijnlijk door de kat van de buren. Zinloos. Verpletterend, zinloos, niksig. Is dat zen? Is dat wat ik wil? En daar zit ik als 19-jarige, mottig van de opwinding, mij af te vragen, dit raadsel moet ik kraken. Geen idee wat zin was, maar de zoektocht, de intense zoektocht, ik heb het woord toewijding daar op een gegeven moment gehoord, de toegewijde zoektocht naar, wat betekent dit, gaf mijn jonge leven, richting, relevantie, zindering, nog allemaal. Vreugde, moed, slagkracht. En het ging traag. Een paar maanden later, het ging traag, in zekere zin. Het milieu was er nog erger aan toe en het was nog altijd duidelijk dat er niet ging ingegrepen worden. De Berlijnse muur was wel weg. De Koude Oorlog was afgelopen. Wie had dat zien aankomen? Ik was ook geen scheikundestudent meer. Ik was ondertussen eerstejaarsstudent letteren, Engelse letteren. Ik wist zelfs wat mijn eindwerk 4 jaar later over zou gaan. Het ging gaan over de invloed van het Zen-boeddhisme in onze cultuur. Capita selecta, gefocust op het werk van de Amerikaanse componist John Cage. Ik wist waar ik mijn studie aan ging wijden. Dat gaf mijn studie richting, zindering, relevantie, slagkracht, moed en vreugde. Een beetje later begon ik ook, want ik was de zen aan het zoeken in ongeveer alles, in de kunsten, in de literatuur. Op de duur dacht ik, misschien moet ik de zen ook eens gaan zoeken in de zen. Dus ik begon te mediteren. Officiële zenleraren, nooit oosterling, ik heb altijd westerse leraren gehad, dat is hier al in het lang en in het breed, en je vindt dat overal, in heel Europa. En ik gaf mij daar meteen aan. Ontzettend veel mediteren. Uren per dag. Retretes per maand. Ik engageerde mij direct in een zencentrum in Antwerpen. Ik leidde dan mee. Heel de reuter met uit. Ik bestudeerde het boeddhisme. Ik was in geen tijd de vertaler van mijn Franse leraar. Ik heb daar een beetje mijn Frans geleerd, want dat trok eigenlijk op niks. Maar goed, op een gegeven moment doe je dat toch maar. Hè? En daardoor heb ik de lezing van vanochtend kunnen volgen. En daar kwam de vogel weer terug. Als het over meditatie ging, werd er heel dikwijls gesproken over de twee vleugels van een vogel. Zoals een vogel twee vleugels nodig heeft om te kunnen vliegen, zo heeft meditatie ook zijn twee vleugels nodig om te kunnen werken. Eén vleugel, concentratie. Je zit stil. Ik ga geen meditatie beschrijven. Je zit stil, let op je ademhaling, je beweegt niet, je voelt je lichaam en je komt daarmee toe. Dat is een oefening die je eindeloos kunt verdiepen. Ooit is een Japanse zenleraar tegengekomen die 60 jaar mediteerde. Dus wij wouden natuurlijk horen van, what's the big secret? En hij zei, I only stretch my back. Dat is een boetade, al die boeddhisten zitten met boetades. Maar dat aspect, boef, stabiliteit. Listen to the sound of silence. Eén vleugel. De andere vleugel is observatie. Concentratie, observatie. Observatie van wat? Van wat zich aandient. En binnen de boeddhistische context is dat doorgaans kijken naar de vergankelijkheid van de ervaringen, van de dingen die gebeuren. De onderlinge afhankelijkheid van de dingen die gebeuren. Niet zozeer in de zin van, ah, alles is verbonden, dus alles is goed. Nee, alles is constant op elkaar aan het inwerken en je hebt er daardoor bitter weinig controle over. En, alles wat er gebeurt, alles wat je ervaart, heeft altijd enige vorm van onbevredigendheid. Dat is vloeken in de kerk van de esoterische New Age. Concentratie, observatie. Met de begeleidende belofte, boeddhisme is een soort van heilsfilosofie, als je daaraan geeft, wordt het beter. Wordt je leven anders. Radicaal anders. En wij allemaal, mijn medeleerlingen of mijn medemediteerders en ik, hadden allemaal heel regelmatig dat soort ervaring. Ja, het is waar, het marcheert. En we hadden ook de ervaring, ja, het marcheert, even. Het marcheert op het meditatiekussen. Of als je in de natuur aan het wandelen bent. Of er gebeurt iets of niks speciaals en een plotseling voelde van, oh, het is er. Maar er is het grote werk om dat om te zetten in uw praktijk. Om dat duurzaam te maken. En dat werk gaf ons leven richting relevantie, slagkracht. Het einde van het paardje kunnen het allemaal meezeggen. Moed, vreugde. En er was daar zo een gedichtje. Heel erg populair is in zenkringen. Het schijnt dat het historisch is, maar dat weet je met zen nooit. Van Pan Yong, 8e eeuwse zenleerling. Hij heeft zo een gedicht en dat eindigt. En iedereen kent alleen maar die twee laatste regels. Wat een mirakel, hoe wonderbaarlijk. Brandhout sprokkelen en water dragen. Zen is niet alleen een zaak van mediteren, of van studie, of van verlichtingservaringen, maar ook van dat toe te passen in de stomste activiteiten van de dag. En op zo'n retraite, er zijn nogal wat stomme activiteiten. Wc's, poetsen, alles. Ik werd zenmonnik. Mijn vrouw ook. In de zenkamer. Ik richtte ongeveer heel mijn leven, of wij richten ongeveer heel ons leven in naar zo maximaal mogelijk onze schouders zetten onder het ontstaan van zenleven, traditioneel zenleven in het Westen. En ook de vogels kwamen daar weer. Een belangrijk moment in mijn zenleven is tussen twee heel intensieve retretes was één dag pauze. Het was vrij een dag in een tempel. Dat is zeer ontwrichtend, want zo'n tempelleven is helemaal geregeld en plotseling staan we daar in een dag. Wat je mocht kiezen, wat je mocht doen. Dus wat doet iedereen? Tas koffie drinken en naar de bomen staan kijken. En terwijl ik dat koffie aan het drinken was en naar de bomen stond te kijken, vlogen vogels over en weer. En ik herinner mij dat ik toen dacht, het is nu wel pauze in de tempel. Het strikte schema heeft nu wel pauze. Er wordt vandaag wel niet gemediteerd. We chanten niet, maar de vogels hebben nooit pauze. De merel heeft nooit pauze. Ik heb nooit pauze. Ik besef plots dat dat in een conferentie over burn-out verkeerd kan overkomen. Maar het was een heilzaam gevoel. Het was het gevoel dat er is geen moment in mijn bestaan dat ik niet kan zien in het licht van datgene waar ik mijn leven aan het geven ben. Alles kon ik als een zenoefening bekijken. Nou ja, richting, zin. Dat was een fantastisch leven. Echt fantastisch. En ik bruiste van de energie. Ik deed 120 soorten jobs en ik stopte daar ook mee. Als ik naar een retrette moest en ik mocht niet van de baas, dan nam ik ontslag en ik dacht, wow. Moedig, krachtig. Ik werd meditatieleraar, dus schilder, theatermaker, schrijver, therapeut, coach, trainer. Tom Hannes, de grote zenjongen, kon het allemaal aan. In 2012 zou volgens een New Age lezing van de Maya-kalender het einde van de wereld zijn. Het viel in de praktijk, zoals we verwachten, wel mee. Maar mijn wereld was wel een einde gekomen. Ik was geen zenmonnik meer. Ik had de zengemeenschappen verlaten, met zeer veel moeite, en ik had het daar knap lastig mee. Een jaar tevoren was mijn vrouw, Helena, had die zelfmoord gepleegd. Na 14 jaar heel intensief lief en leed samen delen, samen de zin delen en geen idee waarom ze dat gedaan had. Verpletterend. En een van de mede verpletterende effecten voor mij was, is toen ik op haar begrafenis stond. Als boeddhistische monnik. Zij was ook een boeddhistische monnik. Dus dat was een boeddhistische begrafenis. En de boeddhistische gemeenschap van grote delen van Europa waren samengekomen om haar hulde te bieden. En dat deed deugd. En tegelijkertijd stond ik daar op die begrafenis. Ik zag de rituelen. Ik hoorde de gezangen. Ik zag wat er daar gebeurde. En ik voelde mij compleet, compleet vreemde. Het liefst had ik over de daken geroepen, of naar de mensen die daar staan, geroepen om te zeggen van, mannetjes, die flauwekul, daar ging het ons niet om. En ik weet niet hoe kapot ik kon zijn geweest. Ik kwam de begrafenis in als een weduwnaar die zijn vrouw verschrikkelijk miste, maar die nog steun had aan zijn gemeenschap, aan zijn traditie. En op het einde van die begrafenis was ik ook die steun kwijt. Niet door de mensen van die gemeenschap. Er is daar niets te verwijten. Maar ik voelde mij vreemd. Ik was geen monnik meer. Ik was een soort van boeddhistische wildcard die bij God niet meer wist waar hij mee bezig was. En daar had ik het knap lastig mee. Nu, mijn leven was niet een einde. Verre van. In geen tijd leerde ik niemand nieuw kennen, tot mijn grote verrassing. Tot mijn nog grotere verrassing waren wij direct een koppel. Tot mijn nog grotere verrassing zeiden we, kom, kinderen. Iets minder verrassend, maar het was toch wel snel, kwamen die er ineens alle twee. En het is een beetje raar om dat te zeggen, maar ik werd heel vaak gefeliciteerd met mijn sterkte. Wauw, jong, dat je die switch hebt gemaakt. Ongelooflijk, hoe sterk dat je bent, Tom. Maar uw zin, dat moet ongelooflijk zijn, dat je dat allemaal kunt pakken. En ik geloofde het. Ik geloofde het dat ik het allemaal aan het pakken was. Ah ja, want ik had zoveel jaren zin gedaan en ik was toch Tom Hannes, zeker. Die boeken schreef over zin. Tot het licht uitging. Kinderen sliepen niet. Slapen nog altijd niet goed. Ze zijn 3 en 5. Ze beginnen te slapen. Man. Ik moest veel meer werken. dan ooit tevoren. Ik leerde tevoren een heel armoedig leven. Maar ik was absoluut niet van plan om mijn kinderen een armoedig leven op te solferen. Een gekozen armoede, dat is iets anders dan een opgelegde armoede. Dus no way. Retretes, was niet veel tijd niet meer voor. Niet alleen wist ik niet goed niet meer wat ik daar zat te doen. Maar ik wou ook geen kinderen op mijn 43 krijgen en dan die niet meer zien. Dus er moest hard gewerkt worden. Ik zat met die knoert van een rouw nog altijd. Ik was een quasi kloosterling die plotseling veranderd was in een werkende vader. En ik wist daar geen blijf mee. 2014 stap ik naar de dokter. Ik leg uit hoe dat ik mij voel. De dokter zegt na een paar zinnen, burn-out. Ik denk, nee, dat kan niet, want ik ben Tom Hannes en ik doe zen. En ik hoor maar dat. Ik heb het gelukkig niet gezegd. Dit is de eerste keer dat ik dat hardop zeg. Vandaar de... Is toch raar, hoor. Maar ik voel het mij denken en ik denk van, maar jij onnozelaar. Ik zie een therapeut. En het eerste wat hij mij zegt, heeft eigenlijk het meeste geholpen. Ja jong, het zal wel. Dus ik besluit om in te grijpen. Ik schrap serieus in mijn activiteiten. Ik stop met schilderen. Ik besluit, en dat was een heel goed besluit, om geen bullshit trainingen meer te geven. Qua zinloos of charlatan gevoel kan dat tellen als je daar een training staat te geven en ergens in het achterhoofd zijn aan denken van man, wie gelooft dit? Ik stopte zelfs met mindfulness trainingen te geven en dit is zonder enig commentaar op mindfulness, voor alle duidelijkheid. Maar ik merkte dat ik ook om de brode soms op toxische werkvloeren mindfulness stond te geven aan mensen die systemisch onderdrukt werden en voor wie het dan mijn taak was om hen te concentreerd en flink te houden. En ik voelde mij gewoon een collaborateur. En afrat. Dus ik had niet alleen een soort van rauw burn-out, veranderingsburn-out, maar ook een moral breakdown. Cut the crap. Weg ermee. Podiumwerk, want ik zat ook in een rockband en al dat soort dingen. Oké, serieus verminderd. Wat behield ik? Ik behield mijn therapiepraktijk, die was ik beginnen uitbouwen, en ik bleef schrijven. Twee goede dingen. Oké, schrappen. Was dat genoeg? Nee. Was dat goed om te schrappen? Ja. Maar het was absoluut niet genoeg. Ik mediteerde, deed dat goed? Ja, maar het was niet genoeg. Ik probeerde elke activiteit als een zenactiviteit uit te voeren. Hielp dat? Ja, maar het was niet genoeg. Tot ik begon door te krijgen, Tom, Hannes... Manneke, twee vleugels. Het gaat niet alleen over meer rusten en meer schrappen en de batterijen opladen en kalmer zijn en één zijn met de gebaren. Het gaat ook, die andere vleugel van de observatie, wat scheelt er toch? Want ik was beginnen merken dat er een wrokkigheid in mijn leven was geslopen. Een kwaadheid. En een wrokkigheid die ik soms op mijn vrouw afreageerde. En op mijn kinderen, die mij dat godverdomme nieuw leven hadden gegeven. Ik was en ben nog altijd zen introspectief genoeg om... Ze hebben daar niet veel van gemerkt, maar ik heb dat gemerkt. Dus ik begon tijd te steken in wat scheelt er. En man, daar heb ik veel tijd in gestoken. En man, wat ben ik daar nog veel tijd in aan het steken. En heb ik een eindconclusie? Nee. En nu toon ik mij als een zeer slecht ondernemer. Want ik zou kunnen vertellen, ik heb dat en dat ontdekt. Mijn burn-out heeft mij dat en dat bijgebracht. En ik zou in geen tijd, eventueel, een guru kunnen zijn. En ik zou veel meer geld verdienen. Maar helaas, heb ik op mijn 19 besloten om de New Age en de esoterie onzin vaarwel te zeggen. En altijd op de eerste plaats te zien, wat is er? dat interesseert mij veel meer dan mijn inkomensschaal. En het mag naar boven, want het is niet gemakkelijk. Het interesseert mij ook meer dan mijn prestige, hoe even gevoelig ik voor applaus straks zal zijn. En het interesseert mij zelfs meer dan mijn gemoedsrust. Observeren. De tijd nemen om te observeren. Wat is er? En in zekere zin, ik ben over mijn tijd aan het gaan en het belangrijkste komt. Ik ga kort zijn. Twee dingen gedaan. Naar binnen gekeken en gevoeld van, wat zijn die stemmen hier? Wat is er hier allemaal, wat is er hier aan het klagen? En achteraf gezien is het ongelooflijk dat ik dat niet zag. Maar goed, kijk, als je hier in een situatie zit, dan zie je de dingen niet. En het werd mij op de duur duidelijk dat, hoezeer ik ook stond te roepen en fier stond te zijn, dat ik de overgang had gemaakt van een liturgisch en een ritueel traditioneel boeddhisme naar een boeddhisme dat met zijn twee poten in de huidige wereld staat, dat in de spelonken van mijn geest er nog geen vorm was, nog geen symbool was voor wat is nu dat zen-ideaal? Want mijn zen-ideaal had nog altijd de vorm van een oude, kale Chinees met arme kleren die water aan het halen is en brandhout aan het sprokkelen is. En mijn leven leek daar helemaal niet meer op. En dat ideaal, dat mij vanaf mijn 19 zo goed had gediend, was piesnijdig op mij. Je bent mij aan het verraden. Heb je dat kunnen oplossen? Nee, maar ik ben in gesprek met mijn ideaal. Ik ben mijn ideaal aan het zeggen, je hebt gelijk. Mijn leven lijkt niet op u. Maar jij gaat moeten verstaan dat jij niet meer leefbaar bent. Mijn ideaal heeft zoiets van, eigenlijk ben ik nog altijd een zenmonnik. Eigenlijk heb ik geen haar, staat hij wel aan, maar eigenlijk is het kaal. Ik heb wel deze kleren, maar eigenlijk draag ik mijn monnikskostuum nog. Eigenlijk moet ik alleen maar rijst eten, papapapapam. En heel mijn familie eet vlees en ik dan ook maar. De kloof tussen eigenlijk en feitelijk te dichten. En dat is werk. En de best verkopende boeken zullen u vertellen dat het gemakkelijk is. En mannen. Maar net omdat het moeilijk is, net omdat het vroeten is, en net omdat het een daad van verzet is, krijgt het opnieuw dat gevoel van richting, relevantie, slagkracht, moed, vreugde. Ik ben weer op zoek wat dat zen is. En niet alleen intern. Dat is hier, ik ben heel blij dat dat zoveel aan bod is gekomen. Het is niet alleen intern. Het was ook zoeken van, oké, ik heb nu quasi 30 jaar in de boeken gezeten, en niet alleen in de boeken, maar ik weet op den duur meer van 5e eeuw voor Christus India, waarin de Boeddha leefde, of de Chinese en Japanse middeleeuwen, waarin de zen groot is geworden. Maar wat weet ik van mijn tijd? Wat zijn wij? Existentieel gesproken, wat zijn onze vragen, wat zijn onze moeilijkheden? En ik heb het bekeken voor deze lezing. Ik heb tegen de 800 boeken daarover gelezen ondertussen. Dat is veel geld, ik ga dat nooit terugvinden. En waarom doe ik dat? Omdat ik gedreven ben, ik wil mijn tijd verstaan. Ik wil weten waar mijn zin voor kan dienen. Geen zin die dient om mijn batterijen op te laden. Goed, hè? Maar dat is niet genoeg. Ook geen zin om af en toe op mijn kussen in een mystieke eenheid met alles te gaan zitten, waarin ik dan denk dat alles goed is. Hey, goede ervaringen en ik hoop dat je ze hebt, maar het is niet genoeg. Een zin die schuurt. Een zin die durft kijken naar wat is het probleem. En die kwaad durft zijn als hij het gevoel heeft dat hem in slaap wordt geluld. Ik krijg heel dikwijls het verwijt, vooral per mail. Als ik mij expliciet ergens in een interview of in een column of waar dan ook ergens kritiek op heb geleverd, is dat dan zen? En dan ben ik zeer blij om te kunnen zeggen, de mijne wel. Is dat gelijkmoedig? Nee. Nee. Maar mij niet in slaap laten lullen is een belangrijk deel van mijn zin geworden. En is ook een belangrijke uitweg uit mijn burn-out gevoel. Wat zijn een paar grote moeilijkheden in onze tijd? Wel, ze zijn aan bod gekomen. Hè? We moeten het allemaal zelf uitvissen. Er is geen overkoepelend zingevend verhaal niet meer. Iedereen moet nu zelf zijn eigen zingeving vinden. Lang leef de vrijheid, fantastisch, en ik zou het ook niet liever willen, maar doe het maar eens. Dan wil ze even de micro laten rondgaan. Wat is volgens u de zin van het leven? Gewoon gelukkig zijn, ik weet niet. We passen vinden, ik weet niet. Ga verrassend gelijkaardig hoor. Herhalen geven. Dus dezelfde zingeving vinden. Ten tweede, de immense, belachelijke spagaat waar we in staat staan tussen heel de tijd moeten produceren, want anders gaat de economie eraan, en heel de tijd consumeren, want anders gaat de economie eraan. Maar hier moet het flink voor zijn en hier moet het laten hangen. Nog een probleem. De massale informatie, daarom dat ik er zo weinig mogelijk heb opgezet. En het is goed dat we veel informatie hebben, want we moeten veel... Kennis is goed, het is goed om dat te weten. Maar als we niet weten waarom we die kennis willen, dan krijgen we een infodigestie. Dus we moeten een soort van infodieet volgen. Niet door minder informatie, maar te weten waar wil ik naartoe. Ten tweede, blijkbaar raadplegen we onze smartphone, jullie niet hè, 120 keer per dag. 120 keer per dag. Dat is een verslaving. Stel eens voor, 120 sigaretten per dag, wat dat zou geven. Dat versplintert onze aandacht, dat houdt ons, ze houden ons bezig, wij houden onszelf bezig, om maar niet te moeten voelen, ik weet niet waar ik mee bezig ben. Dus heel de milieucrisis, waarin dat we vooral worden aangemaand om toch wat kortere douchen te nemen. En heel de sociale ongelijkheid, waar we zeggen van, ja mannetjes, je moet zien wat je consumeert. Hè. Het wordt op onze schouders gelegd. En geen wonder dat we onder die karrevracht van eisen, van nobele eisen, hè, is goed hè, om daarmee bezig te zijn, maar onder die karrevracht van eisen, dat er daar een epidemie van, ik ga het niet burn-out noemen, maar gewoon van een negatief zelfbeeld. Van twijfel, doe ik het wel goed? Ik heb lang geleden, je hebt dat verhaal misschien ook gehoord, de Dalai Lama, vragen ze op zo'n psychologisch congres, hoe gaan de Tibetaanse monniken om met een negatief zelfbeeld? En ze hebben die vraag 6 keer moeten herhalen en de Dalai Lama verstond het niet. En ik denk dan, vooral bij de Dalai Lama, ja. Daar komt wijze over, hè.
Ik versta het probleem niet, hè.
Maar ik heb het zelf meermaals meegemaakt bij Oosterse leraren. Die gewoon echt werkelijk niet weten wat daarmee bedoeld wordt. Dat is iets van ons. We hebben massaal tijd nodig. Tijd die we niet steken in produceren. Die we niet steken in consumeren. Dat is nog erger. Die we niet steken in onze smartphone op te lossen om het niet te weten en te kijken wat is er aan de hand en wat wil ik daaraan doen. Dat. En ten laatste, Eva, ik ga direct stoppen. Is het toch echt de moeite om ons werkelijke leven in de ogen te kijken en echt radicaal te proberen daar dat gedicht van Panyun van te maken. Wat een mirakel, hoe wonderbaarlijk. De ochtendshift doen, opstaan, wassen, aankleden, scheren, kinderen uit bed zetten, hen wassen, hun haarkamer, vleetjes in doen, en aankleden, opnieuw aankleden, kleren zijn niet naar hun zin, ontbijten, hen nog eens aankleden, omdat ze hun op eten gemorst hebben, boterhammen klaarmaken, nog eens boterhammen klaarmaken, want er zat sausjes bij en dat willen ze niet eten, boekentas insteken, op de fietsen, naar school rijken, en thuis nog eens de achterstallige mails kijken, en aan mijn dagtaak beginnen. Ik heb het verkeerd eruit gelaten, want ik werk thuis. Wat een mirakel. Hoe wonderbaarlijk. Dank u wel.
Dankjewel voor uw wonderbaarlijke tocht langs uw gedachten, maar ook uw belevenissen. Dat is een heel mooie getuigenis.